Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
En daar heb ik persoonlijk wel een beetje een issue met de manier waarop er in Nederland vaak naar gekeken wordt. Uiteindelijk zijn de voordelen van de Unie, die zijn veel groter dan de puur financiële overdrachten. De interne markt levert, volgens een gemiddelde schatting, op basis van een aantal studies, levert Nederland zo'n dikke 9% van nationaal inkomen op. Onze nationale bijdrage, wat we als contributie betalen aan Europa, is 0,65% van ons nationale inkomen. Dus als je het zo bekijkt, is de Unie eigenlijk een verdomd goede investering die ons allemaal heel erg veel oplevert.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 85. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe Europese begroting. Volgende week donderdag 20 februari, en misschien nog wel meer dagen, komt er een speciale top bijeen van premier Mark Rutte en zijn Europese collega-regeringsleiders. Die top is bedoeld om een compromis te bereiken over de nieuwe Europese meerjarenbegroting voor de komende 7 jaar. De 27 EU-lidstaten zijn het nog niet met elkaar eens. Afgelopen woensdag sprak Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarover in het Europees Parlement.
In der Tat, wir werden nächste Woche den außerordentlichen Rat haben, Europäischen Rat, und das ist ein wichtiger Moment für Europa. Wenn der Haushalt nicht bald beschlossen wird, dann werden wir im nächsten Jahr nicht in der Lage sein, mit dem neuen Haushalt die neuen Prioritäten tatsächlich auch so zu finanzieren, wie wir uns das alle vorstellen. And therefore, after nearly 2 years of deliberations, it is high time now. All of us must be ready to find common ground. And what is important, we have to find the right balance between old priorities and new priorities. Honorable members, we all know the negotiations will not be easy, but we also know that citizens will not understand it if decision makers fail to make the funding available for policies needed. It's our common responsibility in the European Council and in the European Parliament to deliver for Europe. Thank you.
Ursula von der Leyen deze week in het Europees Parlement. Er zijn lidstaten die geen bezuiniging willen op regionale steun voor armere landen. Er zijn er ook die geen korting willen op de landbouwuitgaven. Nederland heeft een speciale positie samen met enkele andere landen. Nederland zegt: de begroting was 1,0% van het nationaal inkomen en dat moet zo blijven. Waarom meer uitgeven? De Europese Commissie zegt: we bezuinigen op regionale steun en op landbouw en we hebben iets meer geld nodig voor nieuwe prioriteiten als klimaat, onderzoek en innovatie en de rol van de Europese Unie in de wereld. Volgens de Commissie is daar 1,11% van het nationaal inkomen voor nodig. Inmiddels heeft Finland, eind vorig jaar voorzitter van de EU, een compromis bedacht. De uitgaven groeien iets minder, van 1% naar 1,07%. En voorzitter Charles Michel van de Europese Raad van Regeringsleiders komt een deze dagen met een eindvoorstel. PG Kroeger en ik gaan praten met de man die verantwoordelijk is voor het hele plan van die nieuwe meerjarenbegroting. En dat is een Nederlander, directeur-generaal begroting van de Europese Commissie, Gert-Jan Koopman.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Welkom in Betrouwbare Bronnen, Gert-Jan Koopman. Waar bent u op dit moment mee bezig? Volgende week is er een top. Daar proberen de regeringsleiders van Europa tot overeenstemming te komen over een nieuwe methode voor de meerjarenbegroting, een begroting voor 7 jaar. Er is natuurlijk gedoe, want er veranderen dingen. En niet elk land is daar even blij mee. Dit plan ligt er al een tijdje, vanaf mei 2018. Er is inmiddels in het Finse voorzitterschap het afgelopen half jaar is er een soort update gekomen. Er komt nu een nieuwe update vlak voor die top. Wat is uw werk op dat laatste moment nog?
Ja, de commissie die fungeert in deze fase eigenlijk als honest broker. Dus wij helpen het voorzitterschap om die onderhandelingsbox, zoals het heet, dus dat ontwerp technisch rond te krijgen. En we helpen ze ook om de verschillende wensen van lidstaten te vertalen in cijfertjes, in een aanpak die klopt. Uiteindelijk is het zoals bij elke begroting zo dat de inkomsten en de uitgavenkant in evenwicht moeten zijn. Dus dat is hier ook zo en daar zijn wij nauw bij betrokken. Daarnaast is het natuurlijk waar dat mevrouw von der Leyen, de president van de commissie, ook lid is van de Europese Raad. Dus in die zin werken we ook heel nauw samen op politiek niveau. Maar dat is natuurlijk de taak van de president van de commissie.
Ja, en Charles Michel, de president van de Raad, van de regeringsleiders dus. Ja. Die is ook heel erg mee bezig op dit moment. Want die heeft ook alle regeringsleiders ontvangen de afgelopen weken.
Klopt. Hij heeft geloof ik bijna alle regeringsleiders ontvangen. Er zijn nog een paar die deze week zal spreken. Daarvoor heeft zijn Sherpa, zoals het heet, zijn rechterhand, de Sherpas van de regeringsleiders gezien. Daar zaten wij ook bij om het team van Michel te assisteren. En we werden een beetje ingeschakeld als de bad cops, dus de cowboys met de zwarte hoeden. Omdat er uiteindelijk bij deze onderhandelingen een bijzonder lastig gegeven is, namelijk dat iedereen meer zal moeten betalen en iedereen verhoudingsgewijs minder zal ontvangen, omdat met Brexit er een financieel gat in die meerjaarbegroting is geslagen. En dat was een boodschap die men graag aan de commissie overliet.
U mocht als bad cop ze vertellen, jammer jongens, jullie gaan niet krijgen alles wat je wil en je gaat meer betalen dan je wil.
Inderdaad, dat was een taak die het kabinet van Michel natuurlijk graag aan de commissie overliet. En dat is ook een beetje onze taak technisch om uit te leggen wat er wel en niet kan.
Was dat ook de reden waarom uw chef, de Oostenrijkse commissaris meneer Hahn, onlangs op het torentje was bij Mark Rutte?
Dat klopt. En overigens was hij niet alleen op het torentje bij Mark Rutte, maar hij ziet veel regeringsleiders, veel lidstaten om dit ook nog eens nader in vertrouwen uiteen te zetten. Want het is erg belangrijk dat als die stop straks begint, dat iedereen ongeveer weet waar die aan toe is.
Hoe groot is het gat dat Brexit slaat in de begroting?
Nou, je moet je voorstellen dat dit is een 7-jaar begroting, dat zei je al, dus 2021-2027.
Even voor de helderheid, het is een meerjaarbegroting omdat je natuurlijk grotere, langer lopende projecten hebt in Europa, investeringen.
Klopt, de Europese begroting is heel anders, zit heel anders in elkaar dan een nationale begroting. Het is echt een investeringsbegroting.
Het is ook aanvullend, hè, op wat de lidstaten doen, zou je kunnen zeggen.
Aanvullend en ik zou zeggen complementair. Wat belangrijk is dat die begroting vastgelegd wordt in termen van een raamwerk. En dat is dat 7-jaars kader. Dat is niet een begroting die ook zo zal worden uitgevoerd. Maar dat zijn de maxima die kunnen worden uitgegeven. En dat is ook weer belangrijk voor lidstaten die uiteindelijk die begroting grotendeels financieren. Die begroting is relatief heel klein vergeleken met nationale begrotingen. Dat is ongeveer een procent van het nationaal inkomen. Gemiddeld in Europa zijn de begrotingen van lidstaten ongeveer 40% van het nationaal inkomen. Dat geeft je wel ongeveer een idee van
1 cent van elke euro, daar werkt Europa mee.
Dat klopt.
De Europese Unie.
Dat klopt, ja. Dus dat is veel kleiner dan veel mensen vaak denken. Maar het is wel zo dat, omdat het dus allemaal gericht wordt op investeringen, dat in lidstaten waar die middelen worden ingezet op schaal, en dat zijn vooral de armere lidstaten, die bescheiden begroting een groot deel van de publieke investeringen uitmaakt. En dus ook een belangrijke functie heeft bij het aanjagen van de economische groei. Dus het is wel belangrijk om die kwalitatieve dimensie van die begroting goed in het oog te houden.
En u zegt eigenlijk voor een land als Nederland is die 1% misschien heel klein, maar voor arme nieuwe lidstaten is die 1% ineens heel belangrijk.
Nou ja, het is goed om terug te gaan naar de ontstaansgeschiedenis van de interne markt. Toen er eigenlijk gezegd werd, luister eens, als we met elkaar een interne markt creëren, dan is het natuurlijk wel zo dat de sterkere economieën, die over het algemeen ook sterkere bedrijven hebben, grotere kansen krijgen. Daar profiteren de armere economieën natuurlijk ook van, want daar komt meer bedrijvigheid. Maar tegelijkertijd is het wel erg belangrijk dat die armere economieën een kans krijgen om harder te groeien. Dus dat cohesiebeleid waar ik net naar verwees, die investeringen die door Europa worden mede gefinancierd, die zijn destijds als een integraal onderdeel van het interne marktbeleid ontwikkeld.
Eigenlijk bedoeld als een duwtje in de rug.
Als een duwtje in de rug, zodat die economieën ook snel konden groeien. En Ierland is een goed voorbeeld. Ierland was destijds een heel arm land, is nu een van de rijkere landen van Europa. En die hebben die cohesiemiddelen dus ook heel goed kunnen gebruiken. Als je in Ierland rondrijdt, zie je ook dat er veel motorwegen, maar ook veel onderzoekscentra met Europees geld zijn gefinancierd. En dat geeft heel goed aan hoe cohesiebeleid in principe bedoeld is om te werken.
Ja, want cohesiebeleid, daar wordt vanuit een land als Nederland wel eens wat naar gekeken van moet dat nou allemaal wel? Maar u zegt eigenlijk, we kunnen voor een groot deel bewijzen dat dat beleid tot nu toe succesvol is.
Er zijn eigenlijk twee punten. Het eerste punt is dat het de flip side is van het interne marktbeleid. Dat vergeten we in Nederland nog wel eens. We houden erg van de interne markt, we houden iets minder van het cohesiebeleid. Maar die twee dingen horen wel echt samen. En in de tweede plaats is het zo dat in heel veel lidstaten dat cohesiebeleid...
Ja, misschien voor de luisteraar, cohesiebeleid kunnen we misschien het beste vertalen als hulp aan de regio, aan armere regio's.
Aan arme regio's, structuurfondsen die gebruikt worden.
Aan regio's die nog wat achterlopen om ze te helpen.
Klopt. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt dat ik zou willen maken is dat je in de meeste landen waar dat is ingezet ook daadwerkelijk effecten ziet die heel positief zijn. Er is in Oost-Europa de afgelopen jaren een Wirtschaftswunder aan de gang. Dat moeten we niet vergeten. Als je kijkt naar een land als Polen, dat is in hoog tempo aan het inhalen. Dat heeft natuurlijk niet alleen met het cohesiebeleid te maken, maar het cohesiebeleid is wel erg belangrijk. Als je handel wil drijven, heb je natuurlijk wel basale infrastructuur nodig om die handel te kunnen afwikkelen.
Ja, de zaak is, er wordt ook altijd gezegd, als we weer problemen met Polen hebben, hè, over de rechtsstaat en zo, ja. Dan roepen sommige mensen, dan moeten ze er maar uit. Maar Polen zal er nooit uit willen, want het gaat gewoon dankzij Europa steeds beter met Polen.
Het gaat ontzettend goed met Polen. Polen heeft een werkloosheid die extreem laag is. Er werken 2 miljoen mensen uit de Oekraïne in Polen om de arbeidsmarkt overeind te houden. En de groei is boven het potentiële niveau als je het alleen zou relateren aan de beroepsbevolking. Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat die convergentie, het idee dat die armere landen zich aansluiten bij de rijkere landen, armere regio's bij de rijkere regio's, dat werkt in heel veel gevallen heel erg goed. Werkt niet altijd. Als je naar de Mezzogiorno in Italië kijkt of Zuid-Italië, dan werkt het natuurlijk minder goed. En daarmee zie je ook dat het cohesiebeleid in isolatie natuurlijk niet alle uitdagingen aan kan. Het is een element, een belangrijk element, maar een element.
Ja, en het cohesiebeleid gaat als deel van de begroting ook wat een wat kleiner aandeel nemen in het voorstel dat er nu ligt.
Absoluut. De commissie heeft in mei 2018, daar refereerde u eerder al aan, voorgesteld om binnen die hele lastige budgettaire context met Brexit, dus een kleinere basis, om het cohesiebeleid te richten op de wat armere landen en dus de volumes daarvan wat terug te brengen. Daar is een ombuiging van ongeveer 10% voorzien. En dat betekent dus voor Oost-Europa gemiddeld dat er zo'n kwart van hun enveloppen, van hun financiële ondersteuning afgaat.
Ja, dus dat kan er wel inhakken voor sommige landen.
Dat is dus voor sommige landen een grote aanpassing. Daarvan zeggen wij, luister eens, kijk even naar de noden die je hebt. Als je een stuk rijker bent geworden, heb je ook minder cohesiebeleid nodig, want je bent dan een stuk dichter bij het gemiddelde. Dus dat is ook heel redelijk.
Geldt dat ook bijvoorbeeld voor de huidige voorzitter Kroatië? Want dat is zo'n land dat natuurlijk een grote bloei heeft kunnen krijgen, mede doordat men samen in Europa aan de slag ging.
Klopt. Kroatië is een beetje een uitzondering, omdat Kroatië natuurlijk niet zo heel erg lang geleden, en dat weten we in Nederland heel goed, door een hele moeilijke periode is gegaan met een oorlog. Dus ja, dat heeft ook wel zo zijn sporen achtergelaten. Maar door de bank genomen mag je wel zeggen dat Oost-Europa aan een enorme inhaalslag bezig is. Dat is natuurlijk in de eerste plaats heel erg goed voor Oost-Europa, maar het is ook heel erg goed voor Nederland en voor de oudere lidstaten, omdat onze handel met deze landen enorm toeneemt, omdat we daarin kunnen investeren. Een land als Tsjechië is de werkplaats van Europa geworden. Ons internationale bedrijfsleven investeert daar heel erg veel en daar verdienen we natuurlijk met z'n allen heel erg goed aan.
Ja. En het geeft, als je zegt, die landen zijn minder arm, sterker nog, ze beginnen ook rijk te worden.
Klopt.
Dat betekent dat er dus meer ruimte in Europa is om in te investeren in toekomstachtige dingen. Waar juist hele slimme landen als Nederland enorm profiteren van Horizon en de European Klopt. Research Council. Dus het is voor Nederland als het ware dubbelgoed. Want die landen worden rijker en gaan meer met ons doen.
Absoluut.
En er is ruimte voor het rijke Nederland om nog meer investeringen te krijgen.
Absoluut. Nee, en dat is ook wat de commissie heeft geprobeerd te doen in het voorstel. Dus enerzijds was er minder geld. Dat is natuurlijk lastig. Maar anderzijds wil je graag inzetten op die nieuwe prioriteiten. Waar de Europese toegevoegde waarde, om dat begrip maar eens te gebruiken, heel erg duidelijk is. Onderzoek is een goed voorbeeld. Daar organiseren we gewoon mededinging tussen de 27 lidstaten. Dus die onderzoeksprojecten worden uitsluitend op basis van excellentie gegeven. Ja, daar doet Nederland natuurlijk, na de Britten die nu weg zijn, zijn wij de grootste winnaar van dat onderzoeksspel per hoofd.
Om het plaatje nog even af te maken. Ja. Er gaat dus meer naar onder andere onderzoek en ontwikkeling, innovatie.
Ja.
Minder naar dat regiobeleid en ook minder naar het landbouwbeleid.
Klopt. Ja.
Want dat is ook altijd een punt wat je in Nederland eigenlijk al jaren hoort. Ja, waarom geven wij nog steeds in Europa zoveel aan landbouw uit? Maar dat wordt in feite hiermee beantwoord. De Europese Commissie zegt, wij willen minder gaan uitgeven aan het gemeenschappelijke landbouwbeleid.
Absoluut. De Commissie heeft voorgesteld om daar in reële zin, in constante prijzen, dus 15% te bezuinigen. Nou, dat is een hele forse aanpassing. Dus die twee bezuinigingen samen op het structuurbeleid, het cohesiebeleid enerzijds en het landbouwbeleid anderzijds, zijn goed voor ongeveer 90 miljard aan ombuigingen op een begroting van ongeveer 1100 miljard. Dus dat is vrij fors. Hoe zal ik dit zeggen? We zijn hier niet erg populair mee geworden. Ik geloof dat er 25 lidstaten vinden dat we zijn doorgeschoten. Nederland vindt dat we te weinig doen. Er moet nog meer gesneden worden. Dus die ondersteunt de positie van de commissie. En die zegt, kom op jongens, doe er nog een schepje bovenop. Maar het Finse voorzitterschap, u zei het net al, die heeft een nieuw ontwerp voorgelegd. En daarin zijn helaas de ombuigingen op het gebied van landbouw een klein beetje teruggedraaid.
Ja, dat is altijd lastig voor u. Hè? Want u hebt met uw mensen een plan bedacht. Dan komt er zo'n voorzitterschap, dat waren het afgelopen half jaar de Finnen. En die gaan dan toch weer meteen wat toegevingjes doen aan de kritiek vanuit de lidstaten.
Nou ja, het is natuurlijk een onderhandeling tussen de lidstaten in eerste instantie. En uiteindelijk moeten de lidstaten dit ook financieren. Dus het is ook logisch dat het commissievoorstel vervolgens in die onderhandelingen verder ontwikkelt, evolueert. Wij hopen natuurlijk, wij denken dat we een goed voorstel hebben gemaakt. We hopen dat we daar dichtbij blijven. En als je naar het grotere plaatje kijkt, wij hebben een budget voorgesteld van 1,11% van het nationaal inkomen. U moet niet gaan lachen, want het zijn al wel hele kleine verschillen. De Finnen zitten op 1,07%. Wij hebben iets meer voor het moderne beleid, het moderne beleid zoals innovatie, migratie, digitaal voorgesteld dan de Finnen. Maar het zijn relatief kleine afwijkingen. Dus we zijn nog steeds vrij dicht bij het commissievoorstel.
Ik kan mij nog herinneren dat ik een aantal jaren geleden zelf een gesprek had met Barroso, toenmalige voorzitter. Ik zei, ja, Europa gaat dus gewoon van koeien naar kennis.
Ja.
En toen begon hij te lachen. Zei hij, u zegt dat wel een beetje bruut. Ja. Maar eigenlijk, wat je nu ziet, is dat die trend dus wordt ingezet.
Klopt.
In feite structureel op de lange termijn.
Die trend loopt al een tijdje. Als je 30 jaar teruggaat, dan zie je dat in die tijd 70% van de begroting naar het landbouwbeleid ging. Wij hebben voorgesteld om dat op ongeveer 29% vast te leggen. Dus met elk nieuw kader gaat daar een hapje af. Nou, je ziet in Nederland ook hoe moeilijk het is voor de landbouwsector om zich aan te passen aan een internationale omgeving die natuurlijk ook heel concurrerend is. Dus het argument om toch nog het landbouwbeleid financieel te blijven ondersteunen is ook dat het aanpassingsvermogen niet onbegrensd is. Daarnaast moeten we niet vergeten, en dat hoor je in Nederland wat minder omdat onze landbouwsector anders in elkaar zit. Maar het is ook een interne markt waarvan we heel veel dingen verlangen die de markt zelf niet oplevert. Dus we willen landschapsbeheer, we willen klimaatbeleid. Dat zijn allemaal dingen waar boeren ook geen geld mee verdienen. Dus daar zul je iets tegenover moeten zetten. Dus al met al komt er inderdaad ruimte in die begroting. Landbouwbeleid loopt terug, structuurbeleid loopt terug. Samen nog wel goed voor 60% in deze begroting. Maar veel ruimte voor nieuw beleid. En ook heel belangrijk, dat structuurbeleid is niet een check. Hè. Zo wordt er in Nederland heel vaak over gepraat. Rondpompen van geld is allemaal geld.
Ja, dat je wordt natuurlijk als het voorbeeld genoemd van de brug in Italië die niet afgebouwd is.
Ja. Nou ja, dat soort voorbeelden zijn voorbeelden uit het verleden. Maar wat je steeds meer ziet is dat toezicht op dit beleid en conditionaliteit, zoals het heet, dus voorwaarden stellen aan het besteden van de middelen, dat veel strenger is geworden. Dus het is bijvoorbeeld zo dat we in onze voorstellen 40% van het landbouwbeleid richten op klimaatveranderingsbestrijding. En het geldt ook voor het cohesiebeleid, dat daar heel veel gedaan moet worden op basis van Europese aanwijzingen. Dat leidt dan vervolgens weer tot de reactie van de lidstaten die zeggen, ja, dat vinden we eigenlijk wel een beetje vervelend. Wij willen graag die wegen bouwen die misschien niet allemaal even efficiënt zijn vanuit Europees oogpunt. Dus daar zit een zekere spanning in. Maar ik denk dat je, als je naar de effectiviteit kijkt en je meet het aan economische groei en uitkomsten, dat het, zoals ik al eerder zei, ontegenzeggelijk duidelijk is dat daar hele grote voordelen aan verbonden zijn.
Maar als u zegt 40% van het landbouwbeleid gaat naar aanpassing aan het klimaatbeleid, ja, dan is dat eigenlijk ook een methode om die enorme opgave die daar is. We hebben nu natuurlijk het voorstel van de European Green Deal, waar Frans Timmermans heel erg mee bezig is. Maar landen die daar een beetje tegenaan hikken van we moeten wel hele grote aanpassingen doen, die worden dus in feite geholpen ook door deze nieuwe begroting. En geld dat eerst puur naar landbouw ging, gaat nu hiernaar.
Nee, de sector, als je die doelstellingen, als je klimaatneutraliteit in 2050 wil bewerkstelligen, zal de landbouwsector natuurlijk totaal hervormd moeten worden. En dat gaat niet zonder een inspanning. En dat vergt dus kosten. En een deel van die kosten, een klein deel van die kosten zou ik zeggen, wordt voor rekening genomen door de Europese begroting. Dus al met al zit er in ons voorstel voor zo'n 300 miljard aan ondersteuning van klimaatsbeleid over 7 jaar.
Dat is een soort twee vliegen in één klap benaderen.
Absoluut. Absoluut. Ja. We willen heel erg veel van die 1%. Maar het is wel erg belangrijk. Want dat is natuurlijk ook een beetje de Europese toegevoegde waarde waar ik het eerder over had. Het is niet een check die je schrijft waar je mee kan doen wat je wilt. Je moet het gebruiken voor dingen die we in Europa met elkaar afspreken. Zoals klimaatneutraliteit in 2050.
Nog even voor het begrip. Dit voorstel komt al uit mei 2018. Toen was er nog de commissie onder leiding van Juncker, ja. Nu hebben we de commissie von der Leyen. Ja. Die hebben ook allerlei nieuwe ambities. Ja. Moet je dan zo'n plan ook nog fors aanpassen als zo'n nieuwe commissie aantreedt?
Nou, mevrouw von der Leyen heeft gezegd dat ze de strategische agenda, dus de politieke doelstellingen voor de komende 5 jaar, die overigens door de lidstaten worden gedefinieerd en die ze heeft uitgewerkt in haar werkprogramma.
Dat de geopolitieke commissie.
De geopolitieke commissie. Dat ze die doelstellingen grotendeels met het oude voorstel kan bereiken. Maar ze heeft daar één belangrijke kop op gezet. En dat is wat in het Engels het Just Transition Mechanism heet. Vreselijk woord misschien. Maar waar het om gaat is eigenlijk om de sociale consequenties van klimaatbeleid te ondervangen en het mogelijk te maken voor maatschappijen en voor burgers in gebieden waar er een enorme afhankelijkheid is van verontreinigende industrie en activiteit om die aanpassing te maken.
Kolenmijnen in Silesië. Brute zeggen.
Dat is een goed voorbeeld. Ja. Macedonië is een goed voorbeeld waar ze nog met bruinkool werken. Kijk, als je klimaatneutraal wordt.
Oostelijke deelstaat in Duitsland ook.
Oostelijke deelstaat in Duitsland. Als je daar iets aan wil doen, zul je de armere lidstaten vooral daar echt mee moeten helpen. En daar heeft ze dus een voorstel voor gemaakt. En dat is nieuw. Dat zit ook in de plannen van Michel, als ik het goed begrepen heb. Maar voor de rest, omdat de middelen zo beperkt zijn, we moeten roeien met de riemen die we hebben, wil ze het doen met het voorstel van de vorige commissie. Ja,
u zegt plannen van Michel. Er komt heel snel, binnen enkele dagen wordt dat verwacht, een nieuw plan van Charles Michel voor de raad van volgende week.
Ja.
U zegt, als ik het goed begrijp, maar betekent dat u niet al die papieren al gezien heeft?
En we werken natuurlijk, zoals ik zei, nauw samen om het team van Michel te ondersteunen met hun analyses. Maar uiteraard is het aan de president van de Europese Raad om te beslissen wat hij voorstelt. Dat is niet onze taak.
En hij kan waarschijnlijk ook een beetje schuiven met de verschillende varianten die u op papier heeft gezet.
Absoluut.
Ja. Nog even een vraag over de Brexit, want die slaat dus een gat in de begroting. Ja. Nou, zijn er ook landen die redeneren van ja, de Britten gaan eruit. Logisch dat de begroting dan kleiner wordt.
Nou ja, de commissie heeft dat ook in zekere zin omarmd. Hè. Je kunt niet op de oude voet doorgaan als er 75 miljard euro verdwijnt. Dus dat is duidelijk. Maar het is wel belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen ombuigingen enerzijds en investeringen anderzijds. Om het te illustreren, de huidige begroting voor de 27 lidstaten heeft betrekking op een investeringsniveau van 1,16% van het nationaal inkomen. Nou, dan zult u misschien zeggen, hoe zit dat nou? Want aan de financierskant is het maar 1,03%. En het verschil is dat Brexit gat. De Britten als nettobetaler financieren een boel investeringen op het continent.
Dat was uiteindelijk dus 0,13%.
Gemiddeld, ja, ja, absoluut. Dus dat is een behoorlijke slok op de borrel, om het zo maar eens te zeggen.
Zo werkt dat.
En de commissie heeft gezegd, nou ja, dat niveau van 1,16%, dat kun je niet vasthouden. Dus wij hebben voorgesteld om dat terug te brengen naar 1,11%. Dus daar zit al een verkorting van de begroting in, een reductie. En dat wordt wel eens vergeten in het debat, omdat natuurlijk als je naar de uitgavenkant van lidstaten kijkt, naar de contributies van lidstaten, dan zit daar natuurlijk een toename in. Zoals ik al eerder zei, Brexit betekent we moeten allemaal weer betalen en we gaan allemaal minder krijgen. Maar we hebben dus ook omgebogen. En dan zijn er verschillende lidstaten die willen nog meer ombuigen. Maar er zijn andere lidstaten die zeggen, luister eens, wat een onzin. We moeten ook als 27 in Europa doorpakken. Het ambitieniveau moet niet omlaag, het ambitieniveau moet omhoog. En dus moet er gewoon meer geld bij. En daar zit de spanning in de onderhandelingen.
En dan krijg je dus de more bang for a buck discussies.
Absoluut. Dus dat is de discussie over de Europese toegevoegde waarde. U had het net over van boeren naar brains. Was dat het niet?
Koeien naar kennis.
Van koeien naar kennis. Kijk eens aan. Sorry, van boeren naar brains. Dat klinkt natuurlijk helemaal verkeerd. Ja. Zo bedoel ik het ook niet. Maar van koeien naar kennis. Dus je krijgt inderdaad in die begroting een grote aanpassing. En dat maakt de onderhandeling dus ook heel erg ingewikkeld.
En per lidstaat werkt natuurlijk de impact van die investeringen enorm verschillend uit. Letland is niet Frankrijk.
Absoluut.
En Denemarken is niet Portugal.
Nee, klopt. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is als je kijkt naar die begroting. En daar heb ik persoonlijk wel een beetje een issue met de manier waarop er in Nederland vaak naar gekeken wordt. Je moet niet alleen maar kijken naar de puur budgettaire stromen. Dat proberen we te doen. Daarom hebben we een hele discussie over de netto-positie, waar ik straks nog iets over zal zeggen.
Ja, bij uw voorstellen zitten ook enorme tabellen waar je precies kunt zien wat er in welk land waar naartoe gaat en waar vandaan komt.
Klopt, klopt. Maar uiteindelijk zijn de voordelen van de Unie die zijn veel groter dan de puur financiële overdrachten. De interne markt, waar we het net eerder over hadden.
Dat is niet alleen maar een plus of een min in budgettaire zin. Hè?
Voilà, precies. Dus de interne markt levert, volgens een gemiddelde schatting, op basis van een aantal studies, levert Nederland zo'n dikke 9% van nationaal inkomen op. Onze nationale bijdrage, wat we als contributie betalen aan Europa, is 0,65% van ons nationale inkomen. Dus als je het zo bekijkt, is de Unie eigenlijk een verdomd goede investering die ons allemaal heel erg veel oplevert. Het probleem is natuurlijk een beetje, die interne markt is er en veel mensen nemen die for granted. Hè? Dat blijft altijd zo. Maar zoals ik al eerder zei, vergeet niet die cohesieuitgaven. Die zijn altijd bedoeld geweest als flipside van die interne markt. En wij willen die interne markt natuurlijk, de Nederlandse doelstelling, commissiedoelstelling, willen we verder verdiepen. Daar willen we nog meer uithalen. Maar ja, als je dat wilt, moet je ook bereid zijn om de lasten te dragen die bij de lusten horen. En die discussie in Nederland is een beetje opgedeeld in een interne marktdiscussie die gezien wordt als een discussie puur over de regelgeving. Ja, en een budgettaire discussie die alleen maar over het geld gaat. Maar in feite horen die dingen natuurlijk bij elkaar.
Ja, in het debat in Nederland, als je naar de Tweede Kamer luistert, als je naar de ministers luistert, de minister-president, dan gaat het heel snel al over die 1% die de begroting was. Ja. En die 1,11 of iets minder die de nieuwe begroting zou moeten worden.
Ja.
En ik zie u op Twitter de laatste dagen, maar bijvoorbeeld ook in de Financial Times, daar eigenlijk tegen ageren. Ik las in de Financial Times een citaat van u. Het is ondenkbaar dat nationale begrotingsdiscussies over een paar honderdste procentpunten van het nationaal inkomen zo lang zouden duren als zoals we nu al anderhalf jaar in Europa aan het praten zijn. U zegt dus eigenlijk, ja, waar maken jullie je druk over?
Nou ja, ik begrijp natuurlijk heel goed dat de taak van elke lidstaat is om zorgvuldig met de middelen van belastingbetalers om te gaan. Dat moet volstrekt duidelijk zijn. Maar we moeten de discussie over de Europese begroting en de Europese Unie niet herleiden tot een, artificiële discussie over of we nu 0,01, 0,02 of 0,03% meer gaan betalen. We hebben de fiscale ruimte, en daar moeten we ook eerlijk over zijn. En de baten van Europa, zoals ik al zei, die moet je zien als een geïntegreerd deel, als onlosmakelijk verbonden met die begroting. Dat is je lidmaatschapsgeld voor de Unie. En die Unie gaat ons minder opleveren als we die Unie te veel afknijpen. Dus dat is eigenlijk de boodschap die ik probeer duidelijk te maken. Daar moet elke lidstaat natuurlijk zijn eigen afweging in maken. Dat is ook niet aan de commissie om te doen. Maar de commissie heeft wel, vind ik, de verantwoordelijkheid om de consequenties van beslissingen en posities uit te leggen.
Ja.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Eind januari was uw commissaris Johannes Hahn in de Tweede Kamer.
Ja.
En hij hoorde daar vooral veel misverstanden.
Ja.
U heeft er al een paar aangestipt, maar wat zijn eigenlijk de belangrijkste misverstanden in het debat over die nieuwe begroting?
Nou ja, zoals ik al zei, de omvang van de begroting is een beetje een mythisch getal geworden. En men doet alsof die 1% een soort referentiepunt is op hetzelfde niveau als de 3% van Maastricht, hè, om het zo maar eens te zeggen. Maar het is wel goed om even historisch een historisch perspectief te kiezen. De begroting is nog nooit in de afgelopen 30 jaar 1% geweest. Op dit moment geven wij in termen van onze nationale contributies, dragen wij bij aan een begroting van 1,03%. Want het Europees Ontwikkelingsfonds zit daar bijvoorbeeld in. Die vorige begroting is in 2013 afgesproken. Toen alle lidstaten uit de diepste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog kwamen.
Ja, dus midden in de eurocrisis.
Midden in de eurocrisis.
Griekenland was failliet. Portugal dreigde om te vallen. Spanje, Ierland, ja. Italië.
Absoluut.
Daar hebben we het over, toch?
Dat was de periode waarin dus ook de overheidsfinanciën uit het lood lagen. De begrotingstekorten gigantisch waren. En het is dus ook heel erg begrijpelijk dat in die periode men zei, we moeten wel een beetje voorzichtig zijn. Want we hebben gewoon die middelen niet.
Ja, ik zag inderdaad tot mijn verbazing in de voorbereiding van dit gesprek dat in voorgaande meerjarenbegrotingen het percentage zelfs een aantal keren hoger was, een stuk hoger was.
Ja, ik kan jullie die cijfers wel even noemen, maar in dit, ik ga heel ver terug. Hè, maar het is wel goed om dat even op het radarscherm te hebben.
Als historicus en Europa kenner, u kunt van mij nooit ver genoeg teruggaan. wij gaan terug naar de Habsburgse koningen van de Nederlanden en wat al nu.
Ja, tussen 93 en 99 was de begroting inclusief dat ontwikkelingsfonds 1,28% van het nationaal inkomen.
Veel hoger dus.
Tussen 2000 en 2006 1,11%. Het voorstel van de commissie. Tussen 2007 en 2013 1,15%. Dus die 1,00 als mythisch referentiepunt is een totale fictie. En het is ook wel goed, denk ik, om daar eerlijk over te zijn. Natuurlijk kun je zeggen dat die begroting kleiner moet zijn. Dat is totaal legitiem. Maar je moet het niet doen voorkomen alsof dat een wet is of een wetmatigheid. Dat is het helemaal niet.
Ja, eind vorig jaar hoorde ik zelfs uit de hoek van commissaris Uttinger, de voorganger van Johannes Hahn. En ook u was daar ook bij betrokken, als ik de krantenknipsels goed gelezen heb, dat er vanuit Nederland door minister Hoekstra leugenachtige horrorcijfers werden verspreid. Dat is nogal wat.
Nou ja, meneer Uttinger heeft de gewoonte om zich nogal sterk uit te drukken, bloemrijk uit te drukken. Dus dat laat ik even voor wat het is. Het probleem in die discussie was dat de cijfers die in het Nederlandse debat genoemd werden, cijfers waren die toch wel erg ver afstonden van wat er feitelijk aan nationale contributie werd betaald. Eén probleempje daarbij is dat men vaak voor het gemak de douanerechten die Nederland namens de Unie heft meetelde bij de nationale contributie. Maar die douanerechten zijn al vele tientallen jaren.
En dan hebben we het dus over de Rotterdamse haven, Schiphol, dat soort dingen. Alles komt via Nederland nu.
Alles komt via Nederland binnen. En we hebben op dit moment een hele gunstige regeling in Nederland waarbij we 20% van die douanerechten mogen houden. Dat wordt door veel andere lidstaten gezien als een verkapte korting op onze nationale contributie.
Extra cadeautje.
Dat extra cadeautje. En om dan nog eens te zeggen dat
De Belgen zouden zeggen, l'arithmétique hollandaise.
Voilà. En om dan nog eens te zeggen dat de douanerechten die we afdragen, dat het ten koste gaat van de Nederlandse belastingbetaler. Dat is misschien niet helemaal accuraat. Dus vandaar dat we daar toch wel eventjes iets over wilden zeggen. Dat terzijde gelaten is het zo dat de Nederlandse afdracht als percentage van het nationaal inkomen, nu de Britten vertrokken zijn, het allerlaagste is van alle lidstaten. De Bulgaren betalen als aandeel van hun nationaal inkomen meer dan 50% meer dan de Nederlanders.
Dus daar, het lidmaatschapsgeld, zoals
ja,
we dat noemen.
Ja, de contributie, ja. Dus, en dat komt omdat we in Nederland, en dat is de verdienste, als je het zo mag noemen, van Geert Salm. We hebben een hele grote korting bedongen. En dat betekent dat onze nationale bijdrage heel klein is. En in de voorstellen van de commissie wordt die korting uitgefaseerd. En ja, het effect daarvan is...
Die verdwijnt dus op termijn?
Oh, geleidelijk, volgens de voorstellen van de commissie.
Dat vindt Nederland ook niet fijn?
Dat vindt Nederland niet fijn. En dat leidt ertoe, en daar ging het debat natuurlijk een beetje over. En dat is ook helemaal terecht. Dat leidt ertoe dat de nationale contributie sterk stijgt. Maar dat is voor een groot deel een statistisch effect. Omdat als je erg laag zit en je haalt er iets uit dat andere mensen niet hebben, dan is de stijging natuurlijk groot.
Ja, en u kijkt natuurlijk vanuit Brussel naar een soort even-handed policy voor alle lidstaten. En dan komt Nederland er tot nu toe heel erg voordelig uit.
Ja, zoals ik al zei, de Nederlandse contributie is de kleinste als percentage van het nationaal inkomen van alle lidstaten. Dat wil men in Den Haag niet zo graag horen, maar het is een feit. En dan hebben we natuurlijk al heel snel een discussie over de netto-bijdrage. Dan zegt men van ja, maar we krijgen zo weinig terug uit die begroting. En dat is waar. Je krijgt in cash-termen relatief weinig terug. Maar zoals ik al zei, dat is wel een heel nauwe interpretatie van wat de Unie Nederland oplevert. En als kleine open economie, als centrum voor hoofdkantoren uit heel Europa, verdienen we zonder enige twijfel aanzienlijk meer gemiddeld dan andere lidstaten. En omdat we zo goed gebruik maken van die interne markt.
En op de terreinen waar juist voor de komende jaren wordt gezegd, daar moet veel meer geld heen. Digitaal, artificial intelligence, R&D, beroepsonderwijs. Daar behoort Nederland altijd tot de hoogste scorers in de zin van je zoelt er zoveel in en er komt zoveel uit. Klopt. Dan zit Nederland helemaal bovenin.
Klopt, en de zorg die wij een beetje hebben, dat is heel paradoxaal, is dat als je de omvang van de begroting te veel zou terugbrengen, ja, dan zul je zien dat nu juist de terreinen zijn waar gesneden gaat worden.
De dingen waar Nederland het meest van profiteert, daar zou dan het eerste wat vanaf gaan.
Absoluut. Dat is ook vorige keer gebeurd. En ik vrees in de discussies, dat zie je nu al als je het commissievoorstel vergelijkt met dat Finse voorstel waar je het eerder over had. Dan zie je inderdaad dat die verkleining van de begroting voornamelijk plaatsvindt op terreinen waarvan Nederland zegt, nou dat zijn eigenlijk onze prioriteiten. En waarvan de commissie ook zegt, dat zijn onze prioriteiten. Dus dat is een beetje jammer. Als je te veel daarop drukt, op die omvang, dan maak je het jezelf lastig. En je zorgt ervoor dat Europa minder modern beleid heeft.
Ja, mij staat nog bij de reden van minister Wopke Hoekstra aan de Humboldt Universiteit in Berlijn in mei vorig jaar.
Ja. Toen hebben wij met hem dat heel indringend besproken.
Daar zei hij ook, ja, Europa moet nieuwe prioriteiten stellen. Ja. Het interessante is, veel van die prioriteiten zie ik eigenlijk terug in die nieuwe plannen. Ja. En hij zei ook, ja, Europa geeft nu nog steeds te veel uit aan landbouw en aan cohesieprojecten. Dat is meer iets van de vorige eeuw. Dus als we nieuwe prioriteiten kiezen, dan moeten we op andere posten bezuinigen. En ook dat zie ik in uw voorstel terug. Dus eigenlijk helpt u Nederland heel erg.
Ja, als je naar het grotere plaatje kijkt, dan zie je toch eigenlijk wel dat we op heel veel terreinen het met elkaar eens zijn. En dat de Nederlandse positie ten aanzien van de modernisering ook door ons enorm gewaardeerd wordt. Want dat helpt. Hè. Echter, er is een discussie over de snelheid waarmee je kunt aanpassen. Ik heb al eerder gezegd, wij bezuinigen ongeveer 90 miljard. Nou ja, dat vindt Nederland te weinig. Maar Nederland is niet de enige lidstaat. En nou ja, er zijn ongeveer 24 lidstaten die vinden dat er te veel bezuinigd wordt. Dus ja, en als dan de reactie is, nou ja, dan moet er maar geknepen worden in de begroting in het algemeen. Dan heb je dat effect waar we het net over hadden, dat je onderzoek en ontwikkeling in andere posten gaat korten.
Ik kan me herinneren dat Hoekstra ook in het gesprek met ons, ook als het ware een element van zijn speech bij de Humboldt Universiteit, nogal onderstreept. Dat hij zei, ja, kijk nou naar investeringen in artificial intelligence, bioscience, dingen waar ook een land als Nederland graag in voorop loopt in de wereld en dat ook terecht doet. Hij zegt, nou ja, China, Amerika vergeven daarvoor, investeren een factor 3 tot 4 meer dan we als Europees doen. En we zullen dus moeten inhalen. Hij zegt, ja, die boodschap ga ik de Duitsers wel vertellen. Ja. Dat wij als land dat voorop loopt, op dat punt gewoon eigenlijk hele hoge eisen ook aan onszelf en aan elkaar in Europa moeten stellen. Ja. vond ik wel opmerkelijk. In het licht ook weer van dat je het, als je dan investeert met Horizon Europe en dergelijke. Dat je zegt van ja, daar zit precies de plus voor Europa en dus ook voor Nederland.
Ik neem aan dat u, als u met Nederlandse ambtenaren, met Nederlandse bestuurders, politici praat, dat u dit soort dingen ook tegen hun zegt.
Absoluut.
Nee, en dan zeggen ze dan, daar hadden we nog niet aan gedacht?
Nee, ik denk dat er een zekere spanning zit in de Nederlandse positie. Enerzijds zijn we het volledig eens over de prioriteiten. We zijn het ook, denk ik, volledig eens over de noodzaak om die conditionaliteit, waar ik het over had, om die te verscherpen. De commissie heeft een voorstel gemaakt ten aanzien van de rule of law, de rechtsstatelijkheid, waar Nederland een belangrijke voorstander van is. Dus op al die dingen, op al die terreinen zijn we het met elkaar eens. Maar daar hoort een prijskaartje bij. En ja, dat prijskaartje wil Nederland op dit moment in ieder geval nog niet betalen. Niet betalen. En daar zit dus een zekere spanning in. Je kunt moeilijk al deze dingen willen enerzijds. En anderzijds een begroting van 1,00% hebben. Dat zal niet lukken.
Nou zijn de Britten eruit. Maar ik hoor u bijna zeggen pennywise pound foolish.
Ja, ik geloof dat ik dat ook elders wel eens gezegd heb. Ik vrees een beetje dat als we ons blind staren op die 100ste of 200ste procentpunt, dat uiteindelijk ten koste van kwaliteit gaat. En zoals de Duitsers zeggen, handelingsfähigkeit. En dat baart mij grote zorgen. Afrika is natuurlijk toch een continent waar de grote machten op dit moment in een belangrijke discussie zijn verwikkeld. De commissie heeft voorgesteld om dat Europese externe beleid te ondersteunen met een geïntegreerd budgetair instrument. Daardoor halen we ook bijvoorbeeld die Europese ontwikkelingsfondsen, die halen we naar binnen, brengen we in de begroting onder. En we maken dat heel erg flexibel, zodat je op een moderne manier dat kunt inzetten om je buitenlands beleid te ondersteunen. Dus dat is een enorme kwalitatieve slag. Daarmee kun je het gewoon veel goedkoper doen dan als het allemaal uit verschillende potjes moet komen. Sommige potjes worden gefinancierd door lidstaten, andere uit de begroting. Dat is natuurlijk heel lastig.
Kan daar straks ook de verdere defensiesamenwerking mede uitgefinancierd worden?
Nou ja, het optreden in Afrika, waar we natuurlijk vanuit migratieoogpunt, vanuit een heleboel oogpunten, klimaat echt moeten doorpakken. Ja, dat. En daar zit dan een stukje in de begroting. Dat is niet heel erg groot. Hè. Dat gaat om 0,03% van het nationaal inkomen van Europa. En het risico is een beetje dat er wel eens uit zou kunnen vliegen of dat er op bezuinigd zou kunnen worden. En dan doe je dus heel erg veel schade aan de Europese invloed in de wereld.
En de Europese leiders, ook in de verkiezingscampagne voor het parlement, die zeiden we moeten een Marshallplan voor Afrika als Europa gaan ontwikkelen. En nu hoor ik u dit zeggen.
Ja, nou ja, dus zoals ik al zei, er is enige schizofrenie tussen de politieke ambities enerzijds en de budgetaire capaciteit van lidstaten anderzijds.
Een van de meest opvallende elementen van die zeg maar geopolitieke commissie von der Leyen is natuurlijk de benoeming van Thierry Breton. De Franse commissaris is de tweede kandidaat. De eerste die haalde het niet in het Europees parlement. En die heeft een portefeuille waarin ook defensie zit. Ja. En daar wordt vaak ook in Nederland over geroepen, een Europees leger en dat willen we niet. Daar gaat het volgens mij niet om. Absoluut. Maar waar gaat het wel om? Wat gaat nou die Breton, die dus ook investeren moet in technologie, een heleboel op dat soort terreinen. En daar zit nu ineens defensie bij. Is dat ook technologie? Kunt u daar iets over vertellen? Want dat is een nieuw element.
Ja, nee, dat is heel belangrijk. Dus dat heeft niets te maken met een Europees leger. Waar het hier om gaat is militaire technologie. Daar lopen wij in Europa vanwege het feit dat het allemaal zo versnipperd is enorm achter. Het is ook heel duur. We hebben gewoon niet de schaal in de individuele lidstaten. Dus het idee is hier.
Elk land zijn eigen vliegdekschip. Hè?
Ja. Nou ja, ja. Ik geloof dat we.
Dat wordt heel duur. Zijn met ja, precies, dat wordt dan heel duur.
Ja. Wordt wel heel erg duur, ja. Ja. Dus het idee is hier om gemeenschappelijk technologie te ontwikkelen die belangrijk is voor defensie. Daar zit een kostenaspect aan, maar zit ook een kwestie, dat is ook een kwestie van strategische autonomie. En dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Hè. De wereld is natuurlijk toch wel heel erg veranderd. Galileo is ook zo'n voorbeeld. Ik herinner me toen we daar 15, 20 jaar geleden mee begonnen, was die strategische autonomie... Een element dat in de discussies vaak een beetje werd weggelachen.
Ja, wij moesten het doen met de GPS vanuit Amerika.
Ja, de GPS vanuit Amerika was toch prima.
Die
deed het toch. En het idee dat de Amerikanen dat ooit zouden kunnen afschakelen of de granulariteit zouden kunnen beperken, dat werd als belachelijk beschouwd. Maar ik denk dat daar inmiddels in de wereld van Trump heel anders over gedacht wordt. Dus die strategische autonomie van Europa op dit soort kerngebieden is toch wel heel erg belangrijk. Supercomputing is een ander voorbeeld. Digitaal is een ander voorbeeld. Ja, als we eerlijk zijn.
De ruimtevaart raakt hier natuurlijk beide elementen.
Ruimtevaart in space is ontzettend belangrijk. Dus als je nu naar die nieuwe begroting kijkt, daar zit geld in voor deze projecten. Maar het zijn baby amounts. Hè. Voor space zit hier 12 miljard euro in. Dat is natuurlijk niet veel. 27 landen, 7 jaar. Maar je moet ergens beginnen. Hè. Dat is, en ik denk dat iemand als Thierry Breton, die ook een enorme achtergrond heeft in de industrie, die heel goed weet welke uitdagingen er praktisch bestaan op dit terrein, is natuurlijk wat dat betreft een hele interessante keuze.
Ja, maar dat is dus een nieuw element waarbij die technologie, die geopolitieke kant en het feit dat Europa dus heel inefficiënt in feite het nationaal werkt met zijn defensie, bij elkaar wordt gebracht.
Absoluut, absoluut.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Nou moet die nieuwe meerjaarbegroting per 1 januari 2021 ingaan. 7 jaar geleden werd er heel lang doorvergaderd en toen ging de termijn ging eigenlijk met vertraging van start. Dat wil nu natuurlijk niemand. Vandaar dus ook die top donderdag de 20e om te kijken of de landen, de lidstaten eruit kunnen komen. Maar er zijn landen, Nederland doet moeilijk, maar een land als Oostenrijk bijvoorbeeld heeft al gezegd, wij gaan misschien wel ons veto uitspreken. Dat helpt allemaal niet.
Nou, voor een deel is dit denk ik ook wapengekletter voor de onderhandelingen. Als je goed kijkt naar wat de Oostenrijkers gezegd hebben, hebben ze gezegd dat ze een veto gaan uitspreken over het commissievoorstel. Maar ik vrees dat het commissievoorstel na de Finse onderhandelingsbox niet meer het referentiepunt in het debat is. Dus op die manier geef je een signaal zonder dat je...
En Oostenrijk heeft ook een nieuwe regering met een wat andere samenstelling.
Absoluut.
Die waarschijnlijk op het punt van investeringen in klimaat, zeker als dat geld uit Europa komt, zal dat in Oostenrijk eerder welkom zijn dan een reden tot het veto.
Nou, ik wil niet speculeren over de Oostenrijkse positie, maar voor een deel moet je, denk ik, door die harde woorden heen prikken. Het geldt ook voor de cohesielanden, zoals ze genoemd worden. Die zeggen allemaal, luister, we moeten op zijn minst hetzelfde budget hebben als we vroeger hadden. Ja, we hebben het net over gehad, dat kan natuurlijk niet. Daar is gewoon geen ruimte voor in de begroting. Dus iedereen probeert...
Het zijn landen als Polen, Hongarije, ja. Tsjechië, Slowakije.
Ja, die zeggen allemaal van, luister, die kortingen, in Oost-Europa zijn die kortingen ook heel fors. Een kwart van hun enveloppen verdwijnt. Ze zeggen, ja, dat is onacceptabel. Maar ja, dat zijn rijkere landen geworden. Er zijn minder financiële middelen. Dus daar moet omgebogen worden. Dat weten ze, denk ik, als ik heel eerlijk ben, ook wel.
En zij willen ook die investeringen in bijvoorbeeld dat Just Transition Mechanism om bij te kunnen met het klimaat. En hun universiteiten zijn inmiddels ook heel goed. Dus die willen ook heel graag, zeker de Baltische landen, meedoen met Horizon. Dus ach.
Absoluut. Dus ik denk, we moeten het hoofd koel houden. Die onderhandelingen zijn altijd heel erg moeilijk. Het gaat om uiteindelijk het gaat om het bereiken van consensus. Hè. Dat is tussen 27 lidstaten natuurlijk niet zo eenvoudig. En daarna, om terug te komen op uw vraag, moet het Europese parlement daar ook nog goedkeuring aan verlenen.
Ja, het Europese parlement heeft al gezegd, wij willen eigenlijk veel meer gaan uitgeven.
Klopt, het Europese parlement zegt, wij willen 1,3% van het nationaal inkomen. Nou, dat is een niveau waar op dit moment echt geen enkele lidstaat aan denkt. Maar het Europese parlement heeft ook op een aantal andere factoren gewezen. Klimaat is erg belangrijk voor hen. Wat ook erg belangrijk is de financiering van de begroting. Zonder het te technisch te maken. Die begroting wordt deels gefinancierd door contributies van lidstaten. Maar er zitten ook bijvoorbeeld die douanerechten in. Dat heet een eigen middel van de begroting. En het parlement heeft gezegd, luister eens, als we elke 7 jaar gaan millimeteren over 0,01% van het nationaal inkomen, dat het uit de nationale begrotingen moet komen, zou het niet een goed idee zijn om een klein stukje in te vullen met andere eigen middelen. En daar ligt dus ook een voorstel van de commissie voor.
Dus eigenlijk buiten dat meerjarenpercentage om al eigen inkomsten hebt waar je dan niet meer steeds over hoeft te vergaderen?
Binnen. Het zou binnen die 1,x% zijn, wat die x ook precies zal worden. Maar het zou ertoe leiden dat je in de lidstaten niet die marginale discussie hebt in de volle scherpte zoals die nu gevoerd wordt. Een aantal lidstaten zegt dan, waaronder Nederland, nou dat is heel moeilijk. Dat is iets wat de lidstaten moeten beslissen. Dus daar zit wel een belangrijk kwalitatief element in de discussie.
Ja, iemand als Guy Verhofstadt, die zegt altijd, we moeten gewoon Europese belastingen heffen.
Ja, nou, de commissie heeft dat niet voorgesteld op dit moment. Wat we wel hebben voorgesteld is om de grondslag voor de financiering te verbreden. En we hebben voorgesteld, en dat is denk ik wel belangrijk, om een deel van de middelen van het Europese emissiehandelssysteem, het volledig geharmoniseerd systeem, om dat te doen toevloeien aan de begroting. Zo, een beetje zoals die douanerechten, dat lijkt eigenlijk wel een beetje op elkaar.
Omdat het ook een puur Europees systeem is.
Puur Europees systeem, volledig geharmoniseerd. Dus het is misschien niet zo gek als je daar een stukje van in de begroting zou kunnen stoppen. Overigens zou dat voor Nederland heel gunstig zijn, omdat als je het vanuit puur Nederlands budgetair perspectief bekijkt, dat de Nederlandse bijdrage wat zou verminderen.
Ja, en nou hoort Nederland en Oostenrijk, we noemden ze al, samen met Zweden, Denemarken en Duitsland tot de vrekkige vijf vanwege die 1% discussie. Hoort Duitsland daar trouwens eigenlijk nog bij? Want ik hoor ook geluid dat Duitsland langzamerhand wel wat aan het toegeven is. Die wil toch een beetje een brug slaan.
Ja, Duitsland hoort niet bij die club van de vier die insisteert op 1,00%. De Duitsers zeggen dat ze de onderhandelingen voeren op basis van 1%. En als je ze dan vraagt wat betekent 1%, dan zeggen ze het is niet 1,00%. Dus dat geeft behoorlijk wat ruimte. Duitsland is natuurlijk een groot land. Duitsland betaalt, geloof ik, 27 miljard euro per jaar aan de begroting.
Ik neem maar meer dan elk ander land.
Veel meer dan elk ander land. Dat is ook logisch, grootste land. Maar dus dat ze een beetje voorzichtig zijn en de zaak niet uit de klauwen willen laten lopen, is ook begrijpelijk.
Heel erg Merkeliaans. Schritt voor schritt.
Absoluut. Maar zowel Duitsland als Frankrijk, wel heel belangrijk, dat zijn natuurlijk toch de twee grote landen, hebben zich ten aanzien van het niveau op een hele andere manier uitgesproken. De Duitsers dus meer in globale termen, 1%. De Fransen hebben zich helemaal niet uitgesproken over het niveau. En dat creëert dus behoorlijk wat ruimte in het debat. En zo zijn er nog wel meer lidstaten die een beetje in het centrum zitten. Dus enerzijds hebben we de vier wat kleinere lidstaten die insisteren op 1,00. En anderzijds heb je landen zoals Polen en Hongarije die zeggen het moet veel meer. Je kunt dus wel ongeveer zien waar het compromis naartoe zal gaan.
Dus dan werkt het ook zo waarschijnlijk dat als het oude systeem ongeveer op 1% zat, het nieuwe systeem oorspronkelijk door de Europese Commissie voorgesteld op 1,11%, dat het helemaal niet zo vreemd zou zijn als het bijvoorbeeld op 1,07 terechtkomt. Wat ik nu ook een beetje hoor, dat misschien ook het voorstel van Charles Michel zou zijn.
De Finnen hadden dus een ontwerp gemaakt op basis van 1,07%. Dat is de stand van zaken op dit moment. En Michel zal dat dus als uitgangspunt nemen voor zijn voorstel. En je ziet hiermee onmiddellijk, dus tussen ons voorstel en het voorstel van de Finnen zit 0,04% van nationaal inkomen. Dat is waar we het over hebben.
Ja, echt kruidenieren.
Nog geen halve eurocent per euro in de portemonnee van elke Europese burger.
Ja, absoluut.
We spreken nu over de cappuccino-index.
Ja, dat was wel een van de dingen waarmee Jean-Claude Juncker denk ik wel van de geschiedenis in zal gaan. Hè? Dat hij zegt, ach Europa, u mag er best op klagen, maar het kost u maar één cappuccino per dag.
Absoluut, ja.
En toen gingen natuurlijk allemaal factcheckers rekenen. En ik heb hier cijfertjes voor mij. Voor de Nederlanders geldt dat het maar 79 eurocent. Dus dat is een heel klein kopje koffie.
Ja, absoluut.
Gaat het lukken op 20 februari om eruit te komen?
Nou, ik denk dat iedereen heel goed begrijpt dat het nu echt wel tijd wordt. Want we zijn veel later dan vorige keer. En zoals u al zei, vorige keer zijn we eigenlijk veel te laat begonnen. Dus 2014, het eerste jaar van de huidige financiële perspectieven, was een verloren jaar.
Dat betekent in de praktijk ook dat er dan bepaalde uitgaven niet gedaan kunnen worden.
Ja, dat ze te laat starten, dus dat we op heel veel terreinen vertragingen oplopen.
Ja, dat organisaties gewoon moeten wachten op geld.
Ja, dat is een risico. Maar wat nog veel belangrijker is, denk ik, voor de geopolitieke commissie en meer in het algemeen voor Europa. Wat gaat meneer Borrell, de hoge vertegenwoordiger, wat gaat hij in Afrika klaar kunnen maken als er geen begrotingskader is?
Ja, je kunt dus geen geopolitieke commissie zijn als daar geen budget bij is.
En het gaat, ja, absoluut. Het gaat nog niet eens zozeer om de commissie, maar het gaat om Europa. We moeten dit toch echt afmaken. Het moet klaar zijn. En het is niet alleen maar het buitenlands beleid. We hebben in Glasgow natuurlijk straks de volgende klimaatsonderhandelingsronde. Het is natuurlijk wel erg lastig als we de rest van de wereld ervan willen overtuigen om ook grote stappen te zetten. Als we na het formuleren van onze ambities niet in staat zijn om de middelen die daarvoor nodig zijn ter beschikking te stellen. Dus het heeft echt een grote impact op het vermogen van Europa om in de wereld een leidende rol te spelen. En nou ja, als het gaat om waarden, klimaat, migratie, veiligheid, databescherming, dan hebben we dat allemaal nodig.
En dat kan niet meer nationaal. Dit zijn allemaal onderwerpen die u noemt, databescherming. Ja. Het idee dat Nederland of Letland in zijn eentje de trollen van Poetin tegenhoudt, is natuurlijk naïef om geen ander woord te gebruiken.
Ja, dat is heel lastig. En het aardige is als je nu kijkt naar wat burgers in Nederland, maar ook in andere Europese landen verwachten van de Unie. Waar de prioriteiten zouden moeten liggen. Het klimaat staat altijd op nummer 1 of 2. Veiligheid staat heel hoog. Dat zijn dus allemaal die nieuwe prioriteiten waar we het over hebben. Dus eigenlijk heb ik de indruk dat we proberen te doen wat de burgers ook willen. En dat het toch echt belangrijk is dat burgers zien dat we met elkaar erin slagen om resultaten te bewerkstelligen.
Ja, die top is op donderdag de 20e. Ik hoor het verhaal dat rekening mee wordt gehouden dat misschien ook wel de vrijdag, de zaterdag, de zondag nodig zullen zijn. Dus dat het een hele lange top zou kunnen worden.
Dat is inderdaad het gerucht dat de ronde doet.
Dat betekent een hoop biechtstoelprocedures?
Dat zou heel goed kunnen. Mensen hebben al verwezen naar Nice toen de Europese Raad nog in de lidstaten vergaderde. Ik geloof dat de top in Nice uiteindelijk eindigde toen de meeste mensen door hun 4-5 overhemden heen waren en er geen voedsel meer was in de conferentiezaal. Nou, of het zover zal komen, dat weet ik niet. Maar ik begrijp dat er behoorlijk wat druk achter zit.
Ja. In de middeleeuwen hebben ze bij een pauskeuze die op zo'n manier ook voortdurend vast bleef zitten, heeft toen de bevolking van Rome het dak weggehaald van dat deel van het pauselijk paleis, zodat de regen en het onweer gewoon naar binnen kwam om op die manier de kardinalen te dwingen een paus te kiezen. Het is misschien een idee.
Tja, ik zou voorstellen dat u dat misschien bij meneer Michel neerlegt als suggestie, als het echt niet anders kan.
Als Waalse liberaal zal hem dat vast aanspreken.
Iets anders. Uw collega Hans Veilbrief.
Ja.
Die leidde eigenlijk op ambtelijk niveau de Eurogroep. Die is nu staatssecretaris van Financiën geworden. Daar komt iemand anders voor in de plaats. Dat zal geen Nederlander zijn. Hoe belangrijk is het om in Brussel veel Nederlanders op belangrijke posten te hebben?
Dat hangt vanaf hoe je het bekijkt. Maar ik denk dat het dat we allemaal in ons DNA dingen meenemen die iets te maken hebben met de cultuur waar wij uit voortkomen.
Wat zit er in uw DNA?
Ja, dat is lastig te zeggen, maar uiteindelijk.
Wat zeggen uw collega's?
Nou ja,
die zien dat misschien wel beter.
Mijn collega's die herinneren me van tijd tot tijd eraan dat diplomatie een belangrijke gave is. Dat het ook.
I am Dutch, so I may be blunt.
Nou ja,
om Jan Kees de Jager te citeren.
Zo erg maken we het na vele decennia in Brussel niet meer, maar. We leggen denk ik ook heel erg veel nadruk op effectiviteit, doelmatigheid, kostenbewustzijn. Dat zijn natuurlijk toch zaken die in het Nederlandse debat en in de Nederlandse cultuur een grote rol spelen. Dus ja, dat neem je mee of je nou wilt of niet. Dus dat is belangrijk. Maar wat nog veel belangrijker is, denk ik, is dat je ook in contacten met collega's in Nederland, met beleidsbepalers in Nederland, kunt overbrengen wat er hier zoal speelt.
Dat je elkaar kunt verstaan.
Dat je elkaar kunt verstaan. En we spreken niet alleen dezelfde taal, maar je spreekt denk ik op een manier met elkaar die wat effectiever is dan als het gesprek gaat tussen mensen uit een hele andere.
Nou, hoor je wel eens dat mensen achtergrond. Die een tijdje in Brussel werken, dat geldt trouwens ook voor heel veel andere plekken natuurlijk ook, dat je op een gegeven moment onder die kaarsstop zit en ook die zuurstof de hele tijd ademt en dan toch ook wel een beetje van Den Haag wegdrijft.
Absoluut, nee. De Brussels bubble, zoals het zo mooi heet, die bestaat ongetwijfeld. Net zoals er een bubble in Den Haag is rondom het Binnenhof.
Hebben wij nou nooit iets van gemerkt?
Nooit iets van gemerkt?
Nee.
maar dat neemt niet weg dat je denk ik toch een heleboel essentiële kenmerken en attitudes houdt die het gesprek aanzienlijk vergemakkelijken.
Dus, de traditie in Nederland van het polderen.
Ja.
Is dat niet iets wat je als Nederlander, als het ware, in die Europese gesprekken nuttig kunt inbrengen?
Nou ja, ik denk, als je kijkt naar wat meneer Michel probeert te doen, die is natuurlijk in zekere zin ook een polderer par excellence. Die zal,
gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, dus ja.
Absoluut.
Oud-premier van België.
Ja, dat moet je wel, hè.
Als je compromissen wilt vinden, dan ben je in België goed thuis. Maar wij Nederlanders zijn ook gewend om vaak met elkaar samen te werken, naar elkaar te luisteren, pragmatische oplossingen te vinden. En ik denk dat veel Nederlanders daar ook wel om bekend staan. Wat natuurlijk wel zo is, is dat we vaak heel sterke overtuigingen hebben en dat we vaak denken dat we het beter weten.
Het vingertje.
Dus dat soort zaken spelen ook allemaal een rol. Maar misschien is het daarom ook wel goed dat als je hier een tijdje rondloopt, je ook wat meer zelfreflectie hebt en over deze dingen kunt nadenken.
Maar gesproken over Nederlanders in de top in Brussel. Een derde gaat de komende jaren met pensioen. En ook als je kijkt naar de instroom, jonge ambtenaren, dan hebben we eigenlijk maar de helft van waar je verhoudingsgewijs misschien aanspraak op zou kunnen maken. Ja. Heeft u een advies aan Nederland, aan de Nederlandse regering? Hoe krijgen wij meer mensen op belangrijke en interessante posten in Brussel?
Nou, weet je, ik denk dat je die vraag eigenlijk anders moet invliegen. Het allerbelangrijkste is dat je de rol van deze instellingen niet te veel moet, kleineren, om dat woord maar eens te gebruiken. Omdat uiteindelijk jonge mensen, zeker in Nederland op dit moment, enorm veel mogelijkheden hebben. Er zijn ontzettend veel interessante werkplekken. En de reden dat ik hier ben gaan werken destijds was dat ik het erg interessant vond.
U was docent economie aan de Universiteit van Utrecht.
Ik werkte bij het Centraal Planbureau.
Daarna het Centraal Planbureau, inderdaad.
Klopt. En ik wilde hier eens rondkijken, want het leek me erg interessant. En uiteindelijk wil je mensen hier naartoe halen die gemotiveerd zijn omdat ze boeiend werk zoeken. Dus
er moeten meer slimme jonge mensen hier rondkijken.
We moeten hier een boel jonge mensen laten rondkijken. Wat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld kan doen en ook wel enigszins doet, is om jonge ambtenaren hier een tijdje proef te laten draaien. Stagiaires te faciliteren. De commissie is een heel klein apparaat vergeleken met de Nederlandse Rijksoverheid. Er gebeuren een heleboel interessante dingen.
Is het nog steeds zo dat de Europese Commissie al zijn werk met die 1% doet met net zoveel ambtenaren als de gemeente Amsterdam?
Ja, dat klopt nog steeds. De commissie is zelfs kleiner nu dan 5 jaar geleden. Dus
Ursula von der Leyen is kleiner dan Femke Halsema.
Ja. Tot slot. Uw collega Hans Veilbrief is staatssecretaris geworden in Nederland. Uw voorganger in deze baan, Nadia Calviño, werd minister van Economische Zaken in Spanje.
Klopt. Ja.
Zien we u nog een keertje op het Binnenhof terug in de Trevenzaal?
Nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Voorlopig heb ik hier nog heel erg veel te doen en heb ik het erg naar mijn zin. Dus dat is denk ik de komende jaren toch wel waar we voor getekend hebben. Ik ben hier nog niet zo erg lang begonnen, dus ik wil deze klus graag afmaken.
Klinkt een beetje als een politiek antwoord.
Helemaal
onwaarschijnlijk.
Het lijkt me onwaarschijnlijk. Ik heb geen politieke ambities in Nederland en ook weinig politieke contacten. Dus wat dat betreft lijkt me dat niet iets waar jullie op mogen rekenen.
Dan wil ik u in ieder geval hartelijk danken voor dit eerste contact tussen ons. Dank u wel voor dit mooie gesprek.
Het was zeer de moeite waard. Heel erg veel dank.
Merci. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 85. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flip@dagennacht.nl. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.